Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders.
Als je de naam Clouseau uitspreekt, denkt iedereen meteen aan Coen Wouters. Dat ligt voor de hand. En in tweede instantie aan zijn broer Chris. Maar de meesten zijn vergeten dat het Bob Savenberg was die de groep oprichtte en zich, toen hij nog bij de lokale radio Ro in Sint-Genesius-Rode presenteerde, Clouseau noemde, naar het gelijknamige filmpersonage inspecteur Jacques Clouseau. Ik vertelde al eerder in onze podcast dat van hun eerste singeltje Brandweer welgeteld 427 stuks over de toonbank gingen. En ik kan je ook vertellen dat ik er hier nog eentje heb naast me liggen, gesigneerd nog wel. De hitlijsten kwamen iets dichter in de buurt met de single Alleen met jou. Maar het hek was pas van de dam toen ze in 1989 deelnamen aan Eurosong. Weliswaar gewonnen door Ingeborg, maar door de wind. Maar het was Clouseau die met de gouden eieren ging lopen. Na een schuchtere aanloop schiet Clouseau in 1989 raak met de single Anne. Ze zijn dat jaar live te zien op de oude markt in Leuven tijdens Martrock. En ze zouden daar trouwens van 1992 tot 2002 nog een vijftal keer optreden. Anne levert hun in 1989 ook de trofee Zomerhit op bij Radio 2 en een gouden bertje. Niet vergeten dat Anne zo'n succes werd omdat VTM dat jaar van start was gegaan en snel hoge toppen scheerde met 10 om te zien, waarin Clouseau meteen een graag geziene gast werd. Ook in Nederland werd Anne een dikke hit, want de 24 juni van 1989 bereikte Clouseau daar de tweede plaats in de top 40. De 20 mei 1990 geven ze een memorabel optreden in het Nederlandse Leeuwarden. Tijdens dat optreden worden 97 hevige fans door het Rode Kruis afgevoerd. Bij deze weet ook Nederland waar Clouseaumania voor staat. Snel wordt er in de nasleep van dat succes een LP ingeblikt, Hoezo, die de 8e oktober van 1989 op het HKM-label gereleased wordt in een productie van Roland Verloven. 13 songs staan er op deze plaat. Tijd om met Coen en Chris terug te blikken op die toch wel onvergetelijke periode.
We spelen in
Kesselo.
Kesselo, in een tent. En de dag ervoor, het weekend daarvoor, hadden we ook gespeeld. Alles vrij normaal. Het is te zeggen, we waren wel, denk ik, toen al wel een, misschien niet echt een goede liveband, maar wel een toffe liveband. Dus aan het einde van ons optreden waren de mensen wel mee en waren ze mee aan het zingen en te applaudisseren. Maar toen in Kesselo komen wij op en daar beginnen gewoon een heleboel mensen te roepen en te gillen. Jongere meisjes. En ik weet nog, wij keken allemaal naar elkaar en we hebben ons zelfs omgedraaid om te kijken of er niet een Ramon van het Groenwoud of zo toevallig nog achteraan op de scène stond. Want dat kon niet dat die voor ons aan het roepen waren. Maar ja, er stond niemand anders op de scène. Dat was van de ene dag op de andere, was daar toen gegil. Dat is daarna nooit meer overgegaan.
Onverklaarbaar, hè. Dat is, allee, dat kun je niet, duiden van dat is er toen gebeurd en dat heeft iets getriggerd. Dat is...
Er was een soort gelukkige samenloop van omstandigheden, denk ik, van een muziekgenre dat tot dan toe eigenlijk misdeeld was gebleven. Allee, er waren eigenlijk nauwelijks mensen die Nederlandstalige popmuziek maken. Er was wel rockmuziek, Ramon en de Kreuners, en er waren slagerzangers, hè, Tura, Sommers, en die bestonden al jaren, maar zoiets popmuziek daartussen... Dat bestond blijkbaar niet. Dus er was gelijk een... Omdat het nieuw was, was er gelijk een goede dynamiek voor bij de mensen. Komt daar nog bij de opstart van VTM in februari van 1989. Tien om te zien, die op een paar weken tijd echt gigantisch populair werd, dat programma. Dan Eurosong daarbij. Het was gewoon het juiste nummer op het juiste moment en een goede mix van omstandigheden waardoor iets begint te vertrekken. En ja, toen we die CD, zeg ik, dat was toen nog LP, hè, toen we Hoezo uitbrachten. Je verkoopt natuurlijk geen 570.000 stuks in één keer, maar dat ging al vrij snel. En wij wisten gewoon niet... Ja, het was ook nog nooit gebeurd toen, die aantallen. Dat was hallucinant, wij wisten gewoon niet wat er gebeurde. Hans die kwam af, 50.000 exemplaren. En even later waren er 100.000 stuks verkocht en wij vielen echt op ons achterwerk ervan. Dat was...
Maar dat is natuurlijk ondertussen best een aantal jaar geleden. Zelfs zodanig lang, ik kan me dat alleen maar herinneren als een soort periode van een jaar of 4, 5 waar het licht op groen stond En waar geen tijd was om... Ja, geen tijd voor reflectie, zo. Geen tijd om te beseffen in welk soort trein of TGV dan eerder we beland waren. Je zat daarop en je deed maar mee. En dat was allemaal vrij tof, want alles werkte. En overal waar we kwamen, werden we met veel enthousiasme onthaald. Er waren dan ook wel momenten waar dat die zogezegde hysterie, en dat werd dan Clouseau-mania gedoopt, vanaf Jambers daar een reportage had aangeweid. Veel momenten die ook gewoon niet plezant waren, want de mensen meestal dachten van, hey, dat moet wel tof zijn, hè? Je komt zo ergens en goh, ze staan daar uitzinnig te doen. En dat was, eigenlijk was dat niet zo plezant. Maar dat was nu gebeurd. En wij moesten daarmee leven, zeg maar.
Ik weet
dikwijls werd dan natuurlijk de verwijzing met Doe Maar gemaakt, die alleen maar opging wat de hysterie betreft, want qua muziekgenre, ja, in het Nederlands, de Nederlandse taal, maar verder was er niet veel gelijkenis, denk ik. De idee dat er van die 570.000 platen wellicht 450.000 in hype zijn verkocht, omdat er overal veel rond te doen was en... Dat is eigenlijk iets dat je niet beseft op die moment zelf. Maar 5 jaar later kun je dat wel zeggen.
We lichten daar 2 nummers uit. Daar gaat ze. Een klassieker.
Dat is ook. Dat vind ik zelf ook. Geschreven door Jan Savenberg, de broer van Bob. Ik weet nog goed, de LP kwam uit, hoezo, in oktober. En Anna was doorheen de zomer een gigantische hit geweest. Dus daarna kwam het liedje Dansen uit op single. Hetgeen in het zog van Anne ook goed marcheerde. Maar toen de LP uitkwam, binnen de 2 weken... Eerst draaide iedereen zo'n beetje alles. Maar binnen de 2 weken, bijna automatisch, focuste ongeveer alle radiozenders zich op Daar gaat ze. Omdat dat zo'n een beklijvend nummer was en een bijna betoverend nummer van sfeer. En Hans die weigerde om dat op single uit te brengen. Dat was een soort zakelijk instinct... Die dacht van, laat ze maar allemaal naar de platenwinkel lopen voor dat nummer van Daar gaat ze. Dat blijkt dan niet op single te bestaan en iedereen kocht de LP. En pas na nieuwjaar, toen er al meer dan 100.000 LP's verkocht waren, na nieuwjaar heeft Hans Daar gaat ze op single uitgebracht. Ja, want in verkoopcijfers is dat nooit geen grote hit. Daar zijn, ik denk, goed 25.000 stuks van verkocht of zo. In vergelijking met Anne bijvoorbeeld was dat maar een mager succesje. Maar eigenlijk was dat de grote hit van die plaat en heeft dat Clouseau... Allee, ontelbaar keer meer gegeven dan het nummer Anne. Dat heeft voor heel veel muzikaal respect gezorgd.
En het heeft Clouseau in Nederland groot gemaakt. Want Anne had daar niet voor gezorgd. Ze kenden ons wel al een beetje. Maar Daar gaat ze, vonden ze helemaal... dat was ook het gebruik van de Nederlandse taal van Jan Savenberg daar. En de flikken hebben pret. Flikken, nou, wat voor woord? De meeste verstonden flikker. En dat vonden ze fantastisch dat iemand durfde zeggen van zelfs een flikker zou pret beleven bij het bekijken van een sensuele vrouw. En kijk, daar gaat ze. En dan moesten wij gaan uitleggen dat het niet over een flikker ging, maar over flikken en dat een politieagent was en dat hij daarom de boete niet uitschreef. Allee, kortom, dat was... Ja, dat heeft ons echt in Nederland als een raket naar omhoog doen schieten.
Toen je het moest inzingen, je had iets met je stem.
Ik had de idee dat heel rauw moest klinken. En ik ben gewoon heel veel op stap geweest de dagen ervoor.
Nee, de nachten ervoor. Ik kwam in de studio en jonge heer Wouters was inderdaad nachtenlang op stap geweest. En Daar gaat ze was het enige nummer dat we gezongen kregen. Omdat dat nogal laag was. En met die heze stem kon hij eigenlijk geen één hoge noot halen. Want we hebben toen een paar nummers geprobeerd. En de conclusie was al snel, laat ons Daar gaat ze maar doen. Dat zal nog net lukken. Dat was ook. Dat is fantastisch goed gelukt. Ik vind het niet zo mooi. Ik vind dat hij het nu 1000 keer mooier zingt. Maar toen was dat een heze stem. En vooral in Nederland ook. Dat was die jongen met zijn heze stem. Iedereen dacht dat gewoon de Koen zijn echte stem was.
Ik blijf een zwak hebben voor het nummer Louise.
Een aantal van die nummers. We betrappen er ons op dat als we nu in het Sportpaleis spelen, dat we toch een behoorlijk aantal van die oude nummers nog altijd echt graag spelen.
Louise is ook een pak ouder dan Clouseau. Hè? Louise werd al geschreven door Jan Savenberg, ook weer al. Maar al veel vroeger, hè. Ik denk eind jaren 70 wellicht. En was oorspronkelijk in het Engels ook. Pas later vertaald naar het Nederlands. Ja, Louise, dat is bijzonder, dat nummer.
Is dat meer een rocksong?
Het is meer in de rockbodem toch geschreven.
Ja.
Jan schreef eigenlijk al zijn nummers vanuit die houding. Hij speelde eind jaren 70 en begin jaren 80 ook altijd in groepjes bij ons in het dorp of in de streek. Dat waren allemaal van echte rockgroepjes.
In 1990 lazen we Tjen Bergmans wordt uit de groep gezet. Dat klonk vies.
Ik denk dat Bob en Koen en ikzelf een beetje gedrieën de stoute meneren waren. Want we waren het er eigenlijk op dat moment ook al een beetje over eens dat we problemen gingen hebben met Karel. We hebben later vaak tegen elkaar gezegd, in plaats van dat in twee stappen te doen, hadden we eigenlijk beter dat in één keer gedaan.
Wie?
Van Karel en Tjen uit de groep te zetten en gedrieën verder te gaan. Maar op dat moment was dat geen acute situatie.
Mag ik eens even vragen waarom?
Ja, Tjen die was daar gewoon niet op zijn plaats.
Die had ook een hekel aan alles wat erbij kwam kijken. Die wou graag muziek maken, zoals wij allemaal. Maar in die drukke periode, dan gingen wij van interview naar fotosessie, naar...
Ja.
En af en toe konden we dan ook eens gaan optreffen, af en toe.
Dat is zo 15-20% muziek spelen en dan 80% volmaken
en wachten,
met interviews.
Wachten voor tv's. Dat was ook iets wat hem eigenlijk...
Ja,
dat stond hem eigenlijk ook niet echt aan, hè.